Hey, welkom bij Typisch Tieners, de podcast van de Gezinsbond waarin we het hebben over een bijzondere, maar ook wel bizarre periode vol veranderingen, de puberteit van je kinderen. Ik ben Sarah van Gijzeghem, mama van 3 en opvoedingsexpert bij de Gezinsbond. In elke aflevering babbel ik met een bekende en interessante Vlaming die een of meerdere tieners in huis heeft en dan hebben we het over die grote en kleine uitdagingen die op je pad komen. Of liever, dat deed ik de voorbije afleveringen. Voor deze seizoensfinale doe ik graag een speciaalke. Vandaag heb ik mijn eigen kinderen te gast. 2 twintigers en een tiener. Ik wil graag hun mening horen over een aantal thema's die aan bod kwamen in de vorige afleveringen. En ze mogen me dan ook gerust laten weten hoe het is om op te groeien met een moeder die zich voortdurend verdiept in opvoeding en die van de puberteit zo'n beetje haar specialiteit heeft gemaakt. Wordt interessant, hè? Misschien ook een klein beetje gênant. Dit is Typisch Tieners. Dag Bastiaan, Aaron en Amber. Wij zijn hier samen om te babbelen over tieners en alles wat daar komt bij kijken, de puberteit en zo. Ik ga jullie eerst eens voorstellen aan de mensen, of ik ga het jullie zelf laten doen. Bastiaan, zeg eens kort je naam, je leeftijd. Oh, er mag een hobby bij of zo, of studies.
Ik ben Bastiaan, ik ben 17 jaar en ik ga vrij vaak naar de fitness.
Vrij vaak, elke dag.
Dat is echt een goede samenvatting. Ja.
Oké.
Ik ben Aaron, ik ben 23 jaar en ik kijk heel graag tv en films. En ik sport ook graag en ik zing ook graag.
Top. Ik ben Amber, 25 jaar. Net afgestudeerd, dus als iemand een job heeft, bel mij. En voor de rest eet ik heel graag chocolade.
Oké. Dankjewel. Ik denk dat mensen nu goed doorhebben wie jullie zijn, wat jullie doen. Maar we gaan het dus over de puberteit hebben. Bastiaan, jij bent de enige tiener hier nog aan tafel. Ja. Als je zo kijkt naar de opvoeding die jij krijgt thuis, hoe zou je die omschrijven? Is dat eerder streng, eerder los? Kan je daar iets over zeggen?
Ik zou zeggen eerder los. Ik ben er heel blij mee met de opvoeding. Ik vind ook, vooral dan als ik kijk naar mama, dan is communicatie heel belangrijk. Dat is een van de betere dingen.
Die wordt vanavond nog weg, denk ik.
Ik denk het ook. Ja. Ja.
Dat is een van de betere dingen om jou als mama te hebben.
Dat we veel praten.
Ja, we praten veel.
Ah, maar ik moet nu al een beetje wenen, precies.
Oké, ik wil terug gewoon op dat cringe gedeelte.
Ze schuift weer wat op de schaal.
Als we het bijvoorbeeld hebben over vrijheid versus verantwoordelijkheid, ja. Hoe zit het met dat evenwicht, vind je, in jouw leven?
Ik ben blij met de vrijheid die ik krijg. Ik denk dat je soms nog een beetje zo bent van dat je mij niet kan loslaten op een bepaalde manier.
Mm-hmm, dat klopt.
Dat je mij wat voor veel dingen te jong vindt of zo.
Ja. Bier.
ja, en ik ga ook niet het tegendeel proberen bewijzen of zo. Het is gewoon op die manier.
Ja, ik ben gewoon bezorgd, hè.
Ja, ja. En liever dat als iemand die niet
naar u omkijkt.
Ja, klopt. Goed gezegd. Ja, het wordt echt een goede aflevering. Ja, Amber en Aaron, jullie zijn er natuurlijk al een beetje uit, hè? Normaal gezien, uit die puberteit.
Dat begint, hè.
Ja, al mag een brein rijpen tot 25. Ah, Amber, dus jij bent er echt uit. Ja. Ja. Maar als
dus
jullie
dit is het voor u.
Dit is het.
Dit is het voor de rest van haar leven. Als jullie zo terugblikken op je puberteit, hoe kijk je daarop terug eigenlijk? En op de opvoeding die je kreeg of over de omstandigheden waarin dat je puber was? Kunnen jullie daar iets over zeggen?
Ja, als ik daar nu op terugkijk, viel dat wel mee, precies. Nee?
Ja, het is podcast en ik trek grote ogen.
Ja, er wordt een beetje met de ogen gerold.
Ja, uiteraard zit je zo slecht in je vel. Ja. Wel, je lijf is zo... je wilt daar precies niet in zitten op dat moment. Mm-hmm. Dus daar herinner ik mij vooral. Maar puur op vlak van thuis hier... Ja, vind ik dat een vrij constante iets van... Ja, we hebben altijd goed kunnen babbelen. We hebben altijd... Ja, oké, je wilt het misschien op bepaalde momenten niet altijd over alles hebben. Mm-hmm. Maar als ik mij iets zat, kon ik dat wel doen. En dat is nu nog altijd zo. Mm-hmm. Dus op dat vlak is er weinig veranderd of zo. Nu zit ik ietsje beter in mijn vel.
Ik ben blij voor jou. Laat dat al een hoopvolle boodschap zijn. Hè?
Ja, voilà.
Ja. En jij, Aaron?
Ik heb zo het gevoel dat ik mijn puberteit vooral intern gevoerd, heb ik het gevoel. Ik heb zo bepaalde dingen wel gedaan. Je gaat voor de eerste keer, kom je thuis mijn lief.
Ja, ja.
De eerste keer dat je uitgaat en dat soort dingen. Maar ik weet wel dat ik het op school, dat vond ik echt lastig. Op school zitten zo. En zo, je heel bewust zijn van jezelf.
Ja.
Dat vind ik het meest lastige aan puber zijn. Is dat je zo, oh nee, hoe zie ik er nu uit? Is die broek niet raar dat ik aan heb?
Ja.
Oh nee, wat gaan ze nu denken dat ik dat heb gedaan of dat ik dat heb gezegd? Zo, alles blijven door je hoofd laten malen.
En je hebt het gevoel dat altijd iedereen u gezien heeft.
Voilà.
Ja. Van, ze zullen het wel gezien hebben hier, dat ik zo, een, ja, dat was zo'n mooie schoenen aan
voilà, heb. De grootste opdracht, vond ik op school, is van klaslokaal A naar klaslokaal C lopen. Dat vond ik echt verschrikkelijk.
Je ging niet naar B. Waarom niet?
Dat was nog erger.
En B was de hel.
Nee, dat vond ik het minst leuke. Want voor de rest heb ik wel altijd... Ik heb het gevoel dat ik tijdens mijn puberteit heel hard nog kind kon zijn hier thuis.
Mm-hmm.
Ik had een jongere broer die met mij nog naar alle cartoons wou kijken die ik wou kijken. Dus ik kon nog kind blijven. En op het moment dat ik volwassen wou zijn en mij iets ouder wou gedragen dan dat ik eigenlijk was, dan had ik Amber.
Mm-hmm. Dus, dat is het voordeel van de middelste, hè?
Amai, ja, toch wel.
En Amber, is dat voor jou ook herkenbaar, zo het schoolgegeven? Want Steven van Herwegen in een van de vorige podcasts, die noemde het middelbaar een jungle. Hij zegt, ja, dat is toch wel een beetje een survival, zo in die jungle. Had jij ook wel dat gevoel, als je naar het middelbaar ging, dat dat zo toch heftig is om je daar staande te houden op die school?
Ja, dat is wel heel snel van wie is hier de populairste, welke groepjes worden er gemaakt. Dus op die manier, ja, je bent daar constant mee bezig. Mm-hmm. Hoe ziet mijn vriendengroep eruit? Van, oh nee, die heeft er zo'n rare bril aan en die zit in mijn vriendengroep. Come on, hè. Gooi die er typisch. Dus ja, zeker, dat sociale, je kijkt constant rondom u.
Ja.
Dat zeker. En ja, gewoon ook op school. Allee, ik had dat toch heel hard, je wilt het ook goed doen.
Ja, jij wou het heel goed doen.
Ja, dus dat zorgt ook gewoon voor stress. Ik vond, het middelbaar was ook wel veel stress, vond ik.
En jij, Bastiaan, is dat iets wat jij herkent, wat Amber en Aaron zeggen? Zo? Want jij zit er nog middenin, jij gaat nu, zit nu in het zesde.
Ik zie dat ook van die groepen en zo, dat er zo gemaakt worden.
Mm-hmm.
Ja, dat is moeilijk om uit te leggen. Ik ervaar dat ook. Dat is... Je bent de hele tijd wel bewust van jezelf en wat dat je aan toe zet met je groep en hoe dat je overkomt op die manier. Sommige van je vrienden hebben dat dan helemaal niet. En dan zijn die zo... Dus, dan zitten die opeens... Liggen die op de grond of zo. En dan
Dan zijn we een beetje gegeneerd omwille van die vrienden. Zo.
Maar die vrienden zorgen er ook wel voor dat je daar juist in meegaat en zo. En dat je daar... Dat je daar minder druk om maakt. Dus er is eigenlijk altijd een soort evenwicht of zo.
Ja.
Sommige vrienden die ook superbewust zijn van zichzelf en sommige juist niet. En ik denk dat, als ik dan naar mezelf kijk, dat in mijn vriendengroep dat heel hard varieert.
Mm-hmm.
En dat is ook eigenlijk wat ik er heel fijn aan vind.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk momenten waarbij dat stressvol wordt of zo, op die manier.
Ja.
Maar... Over het algemeen ben ik wel content, als ik het zo kan zeggen.
Content, 17-jarige. Fijn, hè? Maar het is wel mooi wat jullie vertellen. Dat kadert zo een beetje in de tips die wij ouders meegeven. Van ja, denk eraan, uw tiener, zijn sociaal brein is aan het rijpen. Hè? Zo dat bewustzijn van hoe doe ik, hoe stel ik mij voor, hoe doen mijn vrienden. Dus jullie hebben dat nu eigenlijk perfect uitgelegd met voorbeelden. Dank u.
Alsjeblieft.
De rijping van het sociale brein door de familie Bloemaert. Ja, goed gedaan. We hebben het al eens eventjes vermeld. Allee, jij, Aaron, daarnet uitgaan. Dat is ook zoiets waar heel veel ouders echt van wakker liggen. Waar tieners zitten op te wachten. Yes, ik mag eindelijk uitgaan. Ouders maken zich daar al eens zorgen over, hè. Ik bedoel, ik sprak met Dominique van Malder en die zei van, goh, een beetje te laat thuiskomen, dat kan me niet zo schelen, maar dat ze ons niet op doogt houden of dat ze hun vrienden in de steek zouden laten, dat vind ik veel erger. Snapte dat, die bezorgdheid? Of,
Ja, of dat nu tijdens het uitgaan is of tijdens dat ze gewoon naar school elkaar zien, ja, dat kun je eigenlijk weinig aan veranderen. Ik moet zeggen, welke opvoeding dat je ook geeft, eigenlijk...
Het doet niet uit.
Allee, je kunt, jawel, dat doet wel uit, maar uiteindelijk is het echt aan het kind. Het kind is geen kind, hè, dat is ook een persoon.
Ja.
Dus die heeft zijn gedacht en zijn goesting op zich. Mm-hmm. Je kunt dat eigenlijk weinig... Ook dat is loslaten, denk ik. Allee, vrees ik.
En hij kijkt me in de ogen van moeder, laat los.
Nee, maar ja, dat is toch moeilijk?
Je ja, kunt dat is super moeilijk.
Ik kan mij voorstellen, want ja, ik weet niet hoe het is om ouder te zijn, maar ik weet wel hoe het is om een oudere broer te zijn, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat ik altijd zo bezig was. Oh nee, Bastiaan. Ik weet nog dat ik stress had meer voor Bastiaan die naar het eerste leerjaar ging gaan dan ik zelf die naar het eerste middelbaar ging. Oh. Omdat ik zo was, ik weet dat niet. Ik weet nog dat ik vaak aan Bastiaan vroeg en het gaf vriendjes gemaakt. En zo.
Ja.
Want je wilt dat hij zich goed voelt. En je wilt dat hij... Dus dat is het dichtste dat ik al bij een ouderlijk gevoel ben geraakt. En dan denk ik, ah ja, maar ook daar heb ik op een gegeven moment... Ik weet dat Bastiaan 2 of 3 jaar geleden tegen mij zei, jij bent mijn vader niet, hè?
Ja, klopt.
En dan moest ik dat ook echt zo... Ah ja, oké, dat is waar. En jij zei ook, jij moet dat op jezelf... Je wilt dat allemaal voorleggen. En je zou bij wijze van spreken tegen je kind willen zeggen, kijk, jij bent nu 16, je mag eens een keer nippen.
Ja.
En zo. Maar als je kind dat nu beslist, nog voor zijn 16e verjaardag, je gaat dat heel moeilijk kunnen tegenhouden. Als hij bijvoorbeeld al wat baardgroei heeft, dan heb je het heel makkelijk... krijg je het mee op café. En anders hebben ze vrienden met baardgroei die het meekrijgen.
Ja.
Dus ook dat is een kwestie van let it go, denk ik. Want...
Maar toch informeren ook.
Ja, je moet wel... Maar je kunt alle tools meegeven, mm-hmm. maar ze beslissen zelf wat je ermee doet.
Dat is waar.
Dat heb ik wel zeggen... zelf gemerkt. Want ik heb heel veel meegekregen van hier thuis. Van Amber wist ik wel af en toe dat er wat dat je kon verwachten als je uitging. Maar dan nog is dat volledig aan jezelf om te ontdekken.
Wat ik mij nu afvroeg... ik heb jullie heel lang de richtlijn meegegeven die ook door de druglijn aanbevolen werd. Van niet meer dan 3 pintjes op een avond. Wat dachten jullie als ik dat dan uitsprak? Want ik weet ook dat jullie daarover gingen of gaan. Hè. Maar dat is de gezonde richtlijn die ik zo als opvoedingsexpert verplicht ben van mee te geven. Mm-hmm.
Ik had 30 verstaan. ja, dus dat is de eerste keer dat ik dat hoor. 3 pintjes, oké.
Okay. Het is niet het eerste gedacht dat je dan krijgt. Ja, maar ik kan daar tegen, hoor.
Is dat? Toch, ja, Bastiaan, kan
tegen 3 pintjes?
Nee, zo van, oké, okay, en als ik er meer dan 3 denk, ik kan daar wel tegen, ze.
Ja, neem je dat serieus als een ouder dat zegt zo van niet meer dan 3 pintjes?
Ik denk dat je dan vooral als zo iets waar je naartoe moest, dat je zo daar niet te ver zo van af zou gaan, stel dat je iets meer drinkt. Ik denk dat je dan zo denkt van, ah ja, mijn mama zei 3 en ik ben nu eigenlijk al bezig aan mijn 4e of zo, dat je zo denkt van, ah.
Oké, okay, dus het doet wel uit. Het is toch beter dan... Van 3 te zeggen dan van niks te zeggen dan. Want als ik niks zeg, dan denk je, ik zit aan mijn 11e. Nee?
Ja, ik had daar wel een beetje schrik van.
Want van
als
die
we,
3?
Ja, als we zo in het begin begonnen uit te gaan, we hadden het hier op voorhand al er vaak over gehad, en over alcohol, dat toch echt super slecht is voor je hersenen, en dit en dat. Op mijn 16, bijvoorbeeld bij het eerste uitgaan, was ik in principe jonger van geest en in mijn hoofd dan dat Bastiaan op zijn 16 was. Dus vorig jaar.
Bastiaan heeft natuurlijk 2 grote voorbeelden lopen.
Ja, voilà. En ik dacht toen, ik geloofde toen nog veel meer alles van wat jij zei. En ik dacht toen echt, oh, 3 pinten. Oh nee, ik mag zeker niet illegaal daarover gaan.
Ja.
Dus bij mij heeft dat wel uitgedaan. Nadien, ik heb het gevoel dat ik pas later zo... Op mijn 1920.
Als je op Godstad en zo.
Ja, inderdaad, in Gent. Dan veel meer ben beginnen van... Ah, oké, die 3, daar kan ik nu wel weer tegen. Ja, maar in het begin schrikte mij dat wel af.
Ja. En nog een vraagje. Vind je dat ik daar te veel over zag? Of dat ouders daar te veel over waarschuwen? Of zo, in het algemeen? Zo, papa en ik, wij kunnen dat wel al een keer herhalen natuurlijk. Vind je dat soms te veel? Eigenlijk jij, Bastiaan, jij bent nu nog volop het uitgaan aan het ontdekken. En ik weet dat ik soms wel een preek afsteek tegen u voordat je vertrekt. En vind je dat dan overdreven of kan je dat wel plaatsen?
Ik vind het niet per se overdreven of zo. Het belangrijkste vind ik eigenlijk dat je gewoon weet hoe dat het er eigenlijk aan toe gaat. Op zo'n manier. Als je weet hoe dat zo'n avond er kan uitzien of zo. En als je dan blijft erin rammen, niet dit, niet dat. Zo, ondertussen weet ik dat eigenlijk ook wel. En ik ga me daar ook aan proberen houden.
Dus het is wel wat overbodig eigenlijk dat ik dat altijd herhaal. En van uw fluojas en uw fiets en voorzichtig en niet alleen. En...
Het is gewoon al veel herhaald. Dat ik het zo weet.
Dat is kei... Ik herhaal, er is veel herhaling.
Dat is een kei lieve manier om te zeggen dat ik al eens kan zagen. Maar...
Dat is niet zagen, dat is bezorgd. Dus dat begrijp
amai,
ik.
Die is...
Maar die heeft dit van doen.
Ja, ik denk ook dat hij mij een beetje wilt paaien.
Zit maar... ik al bij kas?
Nee. We hadden het in het begin al eens over praten. Allee, Bastiaan, jij haalde aan van ja, er is wel altijd veel gepraat geweest. Dat is ook belangrijk als je tiener bent, dat er over veel gepraat wordt. Als je zo vergelijkt met leeftijdsgenoten?
Ik denk dat wij wel uitzonderlijk veel babbelen. Ik kan echt zonder gijnen, heb ik het gevoel dat ik alles kan zeggen thuis. Misschien zelfs te veel. Nee, maar dat is, als ik dat soms vertel van wat ik ja, met u bijvoorbeeld deel, mama, dan zijn andere vriendinnen wel zo van, amai, dat jij dat durft zeggen thuis.
Mm-hmm.
Ja, dus ik denk dat dat gewoon bij ons een gewoonte is geworden om alles op tafel te smijten.
Ja.
Ja, en het is ook, het heeft zelfs niet alleen daarmee te maken, maar het is als je dat ergens thuis al installeert, gaat je kind en de persoon die dat daarna wordt, makkelijker doen, ook op een job, op school. Mm-hmm. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Ik had zo eens een heel vervelende economieleerkracht, dat ik wel voor mezelf opkwam en dat ik daarna thuis kwam en dat zo heel uitgebreid kwam vertellen. Dus ik was ook heel trots op mezelf dat, mm-hmm. Dat ik dat dan durfde. Want dat zit in C, zijn wij... De Blommaertjes zijn eigenlijk 5 mensen die heel veel knikken en zeggen ja, het is goed. Ik zeg nu maar, wij krijgen iets op restaurant. Het is niet wat we hebben besteld en nee. Wij laten het voor wat
ja,
het is.
Laten dat.
Ook al zijn wij allergisch aan octopus, wij eten het op.
Ja,
het is niet waar, ik ben niet allergisch. Maar bedoel, dan doen we dat toch. Wij doen alles voor sfeerbeheer. Maar door soms zo een extra effort te doen en dat te durven doen, zo eens zeggen van, zeg eigenlijk dit, eigenlijk dat, durfde dat in je dagelijks leven ook meer. Dus mm-hmm. Ik denk dat dat het meest waardevolle is. Want je kunt niet verwachten dat je kind met de diepste geheimen tot bij u komt. Je kunt niet verwachten dat uw broer dat doet of uw zus. Maar eigenlijk installeerde daarmee wel... Die gaat misschien makkelijker op zoek gaan naar iemand.
Mm-hmm. Het is een goede oefening als je thuis veel praat, eigenlijk.
Dat heeft wel veel geholpen, vind ik zelf, voor mezelf dan, om af en toe wat farser te zijn of zo.
Ja.
Ja, dat was toch altijd zo wat de les hier van... Je mocht mij alles zeggen. Ook al mm-hmm. Heb je iemand vermoord,
ja.
Zeg het mij en ik help hem begraven. Dat was toch om zo duidelijk te maken. Want ik had dat altijd onthouden van, oké, wat er ook gebeurt, ik mag daar mee naar huis komen, ik mag dat zeggen en we gaan voor een oplossing zoeken.
Ja.
En ik denk dat dat wel een goede les is, want sommige kinderen, ja, die kroppen het op, kunnen daar nergens mee naartoe en nemen dan misschien beslissingen die onomkeerbaar zijn of die erge gevolgen hebben.
Ja.
En ik heb het gevoel van, oké, wat ik ook zal meemaken, ik ga dat thuis kunnen zeggen en we gaan eruit komen.
Mm-hmm.
Ja, en ik zeg ook niet dat je dan... Dat logisch moet zijn, dat je alles moet kunnen zeggen tegen je ouders. Dat zou ook heel raar zijn. Je ouders zijn je ouders en niet je beste vrienden.
Nee,
ik bedoel, daar is een andere dynamiek. Maar wat dat wel is, is dat je... Als het dan echt te veel wordt, dan weet je dat het kan.
Ja.
Daar gaat het over. En ik weet wel dat als er zo eens een emotionele dump moest gebeuren, dan gebeurde die wel.
Ja.
Toch?
Dat er zo eens uitkwam.
Allee, ja. Ik weet zo, bij mijn eerste keer dat mijn hart gebroken wordt,
zeker.
Dat ik dan zo... Wat was dat? In Kroatië?
Oh, ik zie ons nog zitten op dat bed.
Voilà, dat zijn zo momenten dat ik nooit vergeet. Zo van, eigenlijk was ik niet van plan om dat te zeggen tegen mensen. En dan kun je niet anders. Je emoties lopen te hoog op.
Mm-hmm.
Je vertelt die. En dan, dat voelde ik voor de eerste keer zo van... Ah, je gezin, dat is eigenlijk... Dat is je fort.
Ja.
Dat zijn de mensen die voor je zorgen.
Ja.
En of dat ze nu nog in uw huis wonen of niet, dat blijft wel zo. Dat is wel de dynamiek met ons 5.
Ja. Bastiaan, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
In het kaliber dat wij met elkaar praten allemaal, dat vind je niet overal, laat ik het zo zeggen. Als ik bijvoorbeeld met mijn vrienden aan het praten ben, van, ah ja, dit wordt er gezegd thuis of zo, en dan kijken die zo van... Zeggen jullie dat tegen jullie ouders? Zo'n dingen.
En over wat gaat dat dan precies? Zo over...
Maar gewoon dingen die je deelt uit je dagelijks leven of zo. Mm-hmm. Of, of, of zo gênante dingen of zo. Dat kan heel...
Daar gaan we geen voorbeelden van geven.
Dat kan hier makkelijk gedeeld worden of zo. En op die manier kunnen wij daar ook om lachen, maar ook bijvoorbeeld een hart onder de riem steken of zo.
Ja.
Ik kan het niet weten hoe dat bij jou was thuis. Hè.
Maar dat is toch ook iets dat ik... ik moet er altijd aan denken, nu dat je dat zegt. Jij zegt bijvoorbeeld wel eens... Ah, die vriend was echt super skeer gisteravond. Die had echt veel
misschien
te veel
vertaal...
gedronken.
Misschien vertaal... Ah ja, oké.
Skeer, ja, die had veel te veel gedronken.
Ja.
Die voelde zich echt niet goed en zo. Dat zijn soms ook al dingen dat kinderen niet durven zeggen.
Mm-hmm.
Puur omdat die ouders... Omdat er is een verschil tussen... Als je heel de tijd gaat zeggen... Ah ja, ja, en je keurt het kind af op hetgeen dat hij heeft gedaan.
Mm-hmm.
Dan kom je niet zo gauw terug op het gesprek van... Ah ja, laat het ons hebben over het feit dat je te veel hebt gedronken. Terwijl als je zegt van... Te veel drinken in het algemeen is niet goed.
Mm-hmm.
Maar je moet het... En dat is wat jij altijd zegt. Je moet het gedrag afkeuren, niet het kind.
Ja, maar dat is...
Dat
is
heb
niet...
ik ook al altijd meegenomen. En dat voel ik bij leeftijdsgenoten, dat dat nog steeds een ding is. Zo, ouders die tegen de persoon heel hard zijn, die gaan dat veel minder rap vertellen. Want die denken van, ja, ik ga weer afgekeurd worden. Terwijl als ik zeg, oh, mama, ik ben vorige week op café geweest, ik stond daar in Leuven en amai, ik heb gewoon mega veel zwarte gaten. Dan zeg je, allee jong, je moet eigenlijk niet zoveel blablabla. Bla, bla. Maar je zegt dat niet.
Nee.
Voor een halve zeg jij.
Nee, ik zeg eerder van, ja, dat was niet zo'n slimme beslissing.
Voilà.
En niet van, jij waart een dommerik.
Nee.
Dat is een groot verschil inderdaad. Of dat je het hebt over wat je al eens uitsteekt, waar ik begrip voor heb, of dat je de persoon aanvalt. Hè. Dat is een heel groot verschil. Ik denk dat dat natuurlijk ook wel wat beroepsmisvorming is, van veel te praten natuurlijk. Of eigenlijk hier gewoon een shout-out en een dankjewel naar de Gezinsbond om daar veel op te hameren, want ik denk dat niemand zich beklaagt van veel met elkaar te praten. Hè.
Maar nee, maar je moet ook wel kijken naar het kind of zo, of naar de kinderen, de pubers, de mensen. En je moet daar zeker ook niet in overdriving gaan, want sommige mensen hebben gewoon geen nood om dat gesprek te hebben.
Dat is ook bij jullie drie al heel anders. Hè? Iedereen heeft
Totaal.
Daar op een ander moment nood aan. Hè?
Ja.
Of wat meer tijd nodig of zo.
Ja.
Nu, Amber, jij verschilt met Bastiaan 8,5 jaar. Ik denk zo, als we het hebben over sociale media en media to court, dat daar al veel verschil in zit.
Ja. Ik heb YouTube weten ontstaan, hè, mannen.
Ik herinner me...
Klopt dat wel?
Ja,
ja echt. Ik herinner me nog, of toch, de moment dat ik het ontdekt heb, dat ik meereed met Katrien in de auto van de basket en die zei, er is een platform waarop je gewoon alles kunt opzoeken van muziek en daar zijn videoclips bij. En ik dacht, wat? Ja. En dan die avond nog heb ik echt heel veel videoclips bekeken van Lady Gaga.
Amai.
Dus dat is echt totaal iets anders. En wij hadden ook nog, dat was allemaal nog op de grote, vaste computer in de bureau. Dus dat is echt wel nog een verschil. Ik ben eigenlijk blij dat ik dat nu niet moet meemaken in mijn puberteit. Wel Bastiaan nu meemaakt. Ja.
Zo het feit van online te moeten zijn of zo.
Ja,
of
en... Oh, zoveel. Ik vind dat nu ook super verslavend. Uw gsm, zo Instagram, TikTok. Je kunt er eigenlijk op blijven scrollen. En je moet wel je schoolwerk en zo. Dat lijkt me super moeilijk, die balans van waar steek ik mijn tijd in? Want het is zo gemakkelijk om op uw gsm te scrollen. Terwijl toen, als ik naar school ging in het middelbaar, was dat echt nog niet op die manier. Dan moest ik echt naar de vaste computer. Dus,
ja, klopt.
Ja,
de verleiding
was allemaal nog
was
veel meer
kleiner.
Openbaar. En jij kon dan mee... kijken in de bureau naar wat ik allemaal keek. Dus.
Ja, klopt wel.
Ja.
Voel jij daar druk van, eigenlijk, van de smartphone, Bastiaan? En wat dat daarop gebeurt? En of ik moet nu reageren, of ik moet nu... Ik weet niet. Doe jij streaks?
Oh my god. Maar ik wil het nog eens hebben over die schaal
de
van cringe.
Cringe ladder, ja. Ze schept weer eentje op, en niet?
Ik voel niet per se druk, maar ik merk ook gewoon heel hard hoe hard dat juist is ingeburgerd al bij iedereen in mijn omgeving eigenlijk. Dat eigenlijk alles via dat verloopt en als het een seconde stil is, dat er naar de gsm gegrepen wordt of zo.
Ja.
Ik zelf erger mij daar ook niet aan, omdat ik heb ook eigenlijk niet anders geweten of zo. Ik zou het zelf ook doen.
En denk je nu bijvoorbeeld dat sociale media je vrijheid ook een beetje beperkt op vlak van als ik iets zo nozel doe, gaan ze het kunnen filmen ook en zo? Heb je soms dat gevoel al gehad? Want dat is zoiets wat mensen van mijn generatie zeggen. Oh, dat was toch fijn om op te groeien zonder dat er iets van u gefilmd werd. Hmm. Voel jij dat soms?
Ja, mensen filmen mij niet echt.
Dat is... Hoe kan dat nu?
Ja. Ik weet niet. Dat niet echt. Als het zo is van... Oh, nu kijken mensen naar mij of zo. Dat heeft voor mij persoonlijk niet echt iets te maken met sociale media of zo. Dat is dan gewoon als je een groep bent of zo, of met een hele grote groep mensen. Mm-hmm. Meer op die manier. Misschien heeft dat ook meer te maken met mijn leeftijd of zo, dat je daar heel bewust van bent. Mm-hmm. Maar ik zelf ondervind niet echt zo van... Ah ja, nu gaat er dit of dat gebeuren op sociale media. Ik heb dat zelf ook nog niet ondervonden, of bij mijn vrienden, dat ik zo bijvoorbeeld... Er wordt een foto getrokken of zo. En
een gênante foto.
Die wordt dan doorgestuurd. Of ja, dat kan wel gebeuren, maar niet zo hard dat we daar van wakker liggen of zo.
Ja, oké. Maar dat is goed.
Maar dat is toch het interessante aan het feit dat je het alle Dirk de Wachters en Sarah van Gijzegers van deze wereld...
Al gezet mij naast Dirk de Wachter. Merci.
Die daar... onderzoeken over doen en schrijven en oh, garme die generatie en oh, garme. En we moeten ze beschermen. En ondertussen is Bastiaan zo, oh, ik heb daar eigenlijk nog niks van ondervonden. Dat bewijst alleen nog maar eens hoe vaak dat wij dingen te serieus nemen en zo zijn van, oh nee, we moeten opletten. Dit moet
en we moeten ingrijpen.
Terwijl,
ja,
mensen bestaan al duizenden jaren. We zijn al duizenden jaren door heel wat evoluties gegaan. En oké, er gaan nu dingen heel snel en uiteraard moeten we daarvoor oppassen. Maar zoals dat hij zegt... Chill the fuck down. Mag ik de fuck zeggen bij Gezinsbond?
Ja, zeker.
Ze staan erom gekend zelfs.
Nee, maar dat is toch eigenlijk...
De fuckers
calm
van
your
de Gezinsbond.
Tits gewoon, snapte?
Alsjeblieft.
Calm your tits.
Zijn die jongeren talen, wat is dat?
Calm your tits. Maar u dat te kalmeren, ja.
Allee, dat ken je toch?
Dat ken je
toch? Die uitdrukking toch niet?
Maar nee.
Take a chill pill, dat ken ik.
Oh my god. Oh. Maar ik neem opnieuw de schel van cringe erbij. Nee, maar gewoon, eigenlijk moeten we daar vaker...
Neem eens een chill pilletjes, jongens.
Yeah. Wow, jij hebt echt leuke jongerentaal.
Ze zijn mij nu dus officieel aan het uitleggen.
Vaker gewoon even denken van, ja, weet je, net zoals dat jij dingen, veranderingen hebt doorgemaakt. En zo de... Ik zeg nu maar, jullie waren de generatie. Jullie mochten ineens niet meer in het donker alleen naar huis. Want Marc Dutroux.
Ja.
Dat was toch het ding. Ja. De Twin Towers gebeurde. Dat soort dingen. Bij ons was dat dan, ik weet nog, de aanslagen in Zaventem.
Mm-hmm.
Dat zijn allemaal eikpunten waardoor de ouders zo denken, oh nee, de wereld verandert. Terwijl, ja nee, je ziet eigenlijk alleen het patroon dat zich steeds weer herhaalt. En ook die kinderen, ook met die kinderen komt het goed. Dat zijn dezelfde kinderen van 40 jaar geleden. Hè?
Ja.
Die zijn alleen in een iets andere tijd opgegroeid.
Ja,
maar die zijn
wel
even goed en slecht van in het borst als wij allemaal.
Ja. Mm-hmm. Amai, daar ga ik eens verder over nadenken.
Ja?
Straks. Ja? Interessant wat je zegt. Dat we misschien gewoon een beetje te dicht op alle problemen zitten ook.
Dat in het algemeen, hè. En als je dat niet kunt relativeren, denk ik. Dat hebben we trouwens ook hier thuis heel veel geleerd, door gewoon met alles te lachen. Een beetje. Nee, maar dat is de rode draad doorheen mijn leven. In dit
uitgelachen gezin. Worden.
Nee. Niet uitgelachen worden, maar wel relativeren. Hè.
Ja,
zelfs.
Klopt.
Zelfs problemen, zelfs of het nu gaat over slechte punten, ook goede punten worden gerelativeerd.
Mm-hmm.
En dat vind ik ook belangrijk, want je kunt een kind wel eens op een piedestal zetten, maar
ja, nee,
je gaat heel
gaan we niet
denken
doen.
Een kind dat de Hercules is, en dan mogen die ook niet
nee, klopt.
In gaan overdrijven.
Mm-hmm.
Maar dat geldt ook voor de visie, vind ik, van ouders. Je moet een klein beetje relativeren. Maar bon, we zullen over zoveel jaar spreken als ik zelf ouder ben.
Oh, ja, man. Wie weet. Als ik hoor hoe bezorgd dat je al bent over je jongere broer.
Dat is waar. Dat is waar. Maar bon, dan heb ik bij deze toch dit al vereeuwigd.
Ja.
Jij zegt dat eigenlijk tegen ons. Zo van, ja, hoe ervaren jullie dat? Maar ik vraag me eigenlijk al de hele tijd af van, jij komt altijd met de... Het inzicht dat jullie weer hebben ontdekt bij Gezinsbond over opvoeding.
We hebben weer iets nieuws.
Ze gaan opvoeden, ze.
Nee, maar dat is... En dat ik me dan afvraag van... Eén, heb jij het gevoel dat je dat altijd hebt kunnen toepassen thuis? En twee, hoe hebben wij daarop gereageerd als kind? Want ja, wij spreken altijd... Voor mij is zo puberteit... Op een of andere manier zit dat al ver of zo. Ik kan me niet altijd herinneren hoe het was om 13 te zijn.
Mm-hmm. Ik vond dat voor mezelf als mama een verrijking, mijn job. Omdat ik wist heel veel en ik kon veel verklaren. Bijvoorbeeld, als je dan echt puber bent, van neem het niet persoonlijk als u een tiener al eens cassant uit de hoek komt. Want ik ben zelf heel gevoelig en ik pak dan wel veel op mij. Maar als jullie dan zo'n keer cassant uit de hoek kwamen, dan kon ik wel... Ah ja, maar die deskundige heeft gezegd van neem dat niet persoonlijk. Uw tiener voelt zich veilig bij u, dus daarom kan die tegen uw schenen shotten. Want dat is... Ja, je kunt dat doen bij iemand die je graag ziet en die jij graag ziet. Dus het heeft mij zeker geholpen ook om op bepaalde momenten wat rust te vinden. En sommige tips probeerde thuis toe te passen en dan merkte dat totaal niet werkt. Ik zeg altijd van, maar schrijven over de puberteit is gemakkelijker dan ermee te maken krijgen in je gezin. Al viel dat bij jullie alle drie wel heel goed mee. Maar ik vind het vooral een zegen en een verrijking geweest voor mij als moeder. Gewoon om te weten van, amai, dat gebeurt er nu in die hoofdjes. Dat gebeurt er in dat lichaam. Nu kan ik zo reageren. Maar ik zeg, kan ik zo reageren? Want dikwijls nemen uw emoties dat over. Ik weet zeker dat ik regelmatig tegen jullie geroepen heb of heel emotioneel geweest ben. Of zo'n klein beetje chantage. Ja, dat is typisch dat je mij dat nu weer aandoet. Dat zijn allemaal dingen die je dus niet moet doen. En die ik weet waarvan ik weet, je moet dat niet doen. Maar als je emoties of je bezorgdheid dat overnemen, doe je dat toch. Maar het voordeel is, als je geïnformeerd geweest bent, dat je wel nadien kunt zeggen...
Voilà.
Ja, sorry jongens. Ik was echt in paniek en daarom heb ik zo gereageerd. Ik weet dat dat niet de ideale manier was. Dus ik vind... En dat heeft Peter Adriaens dus ook ooit gezegd, mochten alle ouders zo een basic pakket van waarheden over de puberteit, over tieners, over opvoeden meekrijgen, mensen zouden veel minder wakker liggen. En dat veel mensen wakker liggen van opvoeden en van hun kinderen, omdat er gewoon niet bij iedereen zo heel veel kennis over is. En ik weet ook niet alles, belangen niet. Maar het heeft mij wel geholpen, denk ik. Ja, ik vond dat wel interessant.
Het heeft mij soms ook geholpen om in de smaak te vallen, bijvoorbeeld bij 40-jarigen, omdat die dan bijvoorbeeld voor de eerste keer een puber hebben. En dan ging ik zo, wel weten wat dat je moet doen. Kom ik zo met alle klassieke tips af en dan ben ik zo, amai, merci. En dan, ja, uit mijn hoofd.
Je kon daar indruk mee maken, ja. Ja, ik denk dat ik jullie soms wel overspoeld heb met zo, ja, wat zijn uw hersenen? Of hoe is het met uw lichaam?
Ja, maar dat helpt.
Helpt dat wel? De inzichten? Ja.
Dat was wel zo... zeker achteraf zo soms van... Ah ja, amai. Oké, dat is daarom en dat is daarom.
Ah, ja.
En dat plaatst wel dingen.
Het heeft jullie nooit gegeneerd of geambeteerd?
Ik denk zo is...
De dingen...
Gelijk zo, je hebt zo wel momenten gehad, als je dan voor de eerste keer een boek ging schrijven, dat jij dan vroeg... En kijken jullie veel porno? En ik had zo juist mijn cornflakes nog maar in mijn kommetje gelegd. En ik dacht van, ik heb subiet een toets wiskunde. Kunnen mij alstublieft even...
Gerust laten. Met je porno.
Maar ook dan waren wij ook zeer politiek correct in ons antwoord. Wel mijn vrienden.
Ik ken wel heel wat vrienden. Ja, oké. Dank je wel voor die inzichten alvast.
Jij ook, hè.
Ja, is graag gedaan, hè. Ja, zoetjes, jullie hebben al heel veel antwoorden gegeven, maar ik heb nog een paar kleine afsluitende vragen, als jullie dat zien zitten nog.
Ja, we zijn er toch?
Ja, het is dat. Bastiaan, je weet dat ik al heel mijn carrière bezig ben met adviezen te geven aan ouders van tieners. Niet vanuit mezelf, maar vanuit veel deskundigheid op de Gezinsbond. Hè. Maar als jij nu adviezen mocht geven aan ouders van tieners, of een advies, wat zou het dan zijn?
Je kunt wel al die adviezen hier opvolgen en zo, en dan kijken wat dat het meest correct is. Maar het blijft natuurlijk ieder kind verschilt. En kijk in welke leefwereld dat zij zich bezighouden en zo. Mm-hmm. En wat is het beste voor hun op dat moment? Of zo. Als ik het...
Ja, ja.
Het is moeilijk te verwoorden.
Kijk naar uw kind.
Ja?
Kijk naar uw kind.
Kind dat voor u staat, ja.
Elk kind is anders. En bij sommigen gaat het dan wat moeilijker gaan. En je kunt tips krijgen en kijken wat dat het meest correct is, maar als je weet, zo werkt die band tussen mij en mijn kind, dan is dat op die manier het beste, vind ik.
Ja. Oké, dus kijk naar uw kind en naar de eigenheid van uw kind. Vind ik een hele goede tip. Aaron, ik ga u niet vragen naar een advies voor ouders, maar misschien voor tieners. Jij staat nog niet zo ver van je eigen puberteit af. Zijn er zo dingen waar dat jij goed mee uitgespeeld bent in je puberteit of die u geholpen of gered, tussen aanhalingstekens, hebben? Dat je zegt van, hey, kijk, jij bent nu een volbloed puber van pakweg 15, maar hier is het gouden advies van Aaron Blommaert.
Dat is eigenlijk vaak een mopje nog op TikTok, maar daar wordt vaak gezegd, it's not that deep. En dat denk ik ook in het algemeen, in het leven. Of dat je nu puber bent, kind of volwassene, bejaarde, maakt niet uit. It's not that deep. Of dat je nu een slechte toets hebt, of je hebt voor de eerste keer ruzie met een vriend van je, of het klikt niet met bepaalde leerkrachten, of je hebt ruzie met je ouders, of er gaan dingen niet goed. In C komt het in heel veel gevallen wel altijd goed.
Ja.
Dus dat had ik heel vaak tegen mezelf willen zeggen als ik zo 15 was of zo.
En als je van iets veel drama maakt, terwijl dat eigenlijk niet nodig is.
Vooral, ik was heel hard een drama queen, zeker in mijn hoofd. En ik was echt zo, oh nee, en die gaan dat denken van mij. En dan in C, aan het eind en aan het begin van de dag, is iedereen met zichzelf bezig.
Mm-hmm.
Dus als je daar een beetje vasthoudt van, oh, zo diep is het ook niet.
Ja.
Of dat dan nu iets over iets groots gaat of iets kleins. Als ze biedt, de aarde stopt met draaien, gaat zelfs niemand nog weten over
Marcel zijn zangtalent.
Ik ging het over wereldleiders. Ah. En dat soort, nee, maar ook zelfs de grootste namen uit onze geschiedenis verdwijnen.
Ja,
snap je?
Snap ik.
Ik probeer altijd uit te zoomen.
Ja, ik eruit
en
zoomen.
En ik zie mezelf
en
zo
leren relativeren.
Een hele grote blauwe bol staan en dan denk ik... Oh, en ik maak mij zorgen over die leerkracht die mij heeft gezien na school met een pint in mijn hand. Zo dat.
Ja. Amber, heb jij een advies voor tieners? Jij die er al lang uit bent, uit die puberteit. Of bijvoorbeeld een manier waarop dat ze met hun ouders kunnen omgaan? Of een heel algemene tip?
Ik was er dus tijdens dat Aaron aan het praten was ook over aan het nadenken. En ik wou echt juist hetzelfde zeggen.
Ah ja.
Als hem. Maar echt van... Ja, ik herinner mij nog, als je puber bent, alles wat er rond u gebeurt, is precies echt verschrikkelijk.
Ja.
Maar die heeft vandaag op die manier naar mij gekeken.
Mm-hmm.
Dat is het einde.
Ja.
Terwijl, ja, als je daar nu op terugdenkt, ja, waar was ik mee bezig?
Ja.
Zo van, ja, eigenlijk zou ik gewoon willen zeggen, inderdaad, maar zoals jij zei, het is not that deep, het is niet zo erg. Maakt niet uit.
Take
het passeert.
Chill
pill. Ja. Voilà. Calm your tits. Nee, ja, effectief, dat. Ik kan echt niks anders bedenken. Dat is het gewoon. In je puberteit lijkt alles groot. En ja, je zit zo de hele tijd naar je eigen navel te staren. En daardoor is alles wat er rond u gebeurt en met u gebeurt het allergrootste.
Ja, snap
eigenlijk
ik.
Maakt het niks uit.
Mm-hmm. Oké, waardevol.
Je zet gewoon belangrijk en onbelangrijk tegelijkertijd. Want je mocht blij zijn met jezelf, maar ondertussen... doet het er eigenlijk niet toe.
Mm-hmm.
Zolang dat je met jezelf content bent, doe dingen voor jezelf. Wat dat niet wil zeggen dat je een egoïst moet worden.
Nee.
Maar...
Ik denk dat dat voor tieners wel heel moeilijk is om zo uit te zonen of zoomen, zoals jullie zeggen. Maar kijk, ze kunnen het maar eens gehoord hebben, zeker. Als,
neem het mee.
Neem het mee voor de toekomst.
Schrijf het in je dagboek. Okay. Was dat nog gedaan?
Het was op TikTok, en nu?
Ja, normaal geef ik als afsluiter aan mijn gasten een exemplaar van het boek Typisch Tieners van nu.
Zo heb ik er zelf ook al veel uitgedeeld.
Ja?
Ja.
Jij neemt dat gewoon uit die dozen. Die...
Ah, moet ik daar dan geld
voor vragen? Ja, jij moet mij die eigenlijk nog betalen.
Ah, ja,
oké. Maar zwart. Maar ik ga ervan uit dat jullie dat boek ook al gelezen hebben en zo. Hè.
Ah ja, toch de stukken waar ik in voorkom.
Ja, die heb ik laten lezen. Hè. Dus ik ga jullie geen boek geven, want je pakt hier gewoon uit de doos. Maar jullie wel heel hard bedanken. Merci. Ik vond het grappig en ontroerend en hartverwarmend. En hopelijk voor wie dat luistert ook een beetje leerzaam natuurlijk. Hè. Dus misschien kunnen we dat binnen zoveel jaar nog eens opnieuw doen, toch?
Ja, absoluut. Dan met onze kinderen of zo.
Oh ja.
En dan willen wij op onze beurt... we hebben een liedje voorbereid. Nee, is het niet waar. Maar willen wij...
Ik heb een liedje voorbereid.
Want zij kan veel beter zingen dan Amber en ik. Dank u wel voor...
voor ons te ontvangen,
ja,
of wat?
Voor het eten en al.
Voor het eten en het drinken.
Nee. Voor alle goede opvoeding, zowel van u als van papa. We hebben ons...
Ja, we hebben ook
papa. We hebben een papa. we hebben ons... Hoewel dat we veel hebben bijgeleerd als we puber waren en puber misschien nog zijn, hebben we ons ook heel hard geamuseerd. Voilà. Dat was het belangrijkste.
Dat is een heel belangrijke boodschap.
Dus dank u daarvoor. Shout-out. Mama, dus dan doe eigenlijk, dan verwijsde naar de mensen.
Is dat shout-out?
Dat is shout-out. Dan wilde eigenlijk ze nog eens bedanken naar mami en papi.
Oké, dus heel graag gedaan. Tot de volgende, of tot straks in de keuken.
Ja.
Gaan we eten?
Voilà, dit was Typisch Tieners, een podcast van de Gezinsbond. Ik hoop echt dat je ervan genoten hebt. Vond je het fijn om te luisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en laat gerust een review of sterrenrating achter. Zo help je ook andere ouders om ons te vinden. Zit je nog met een vraag? Wil je graag meer info? Bekijk dan zeker eens het aanbod van de Gezinsbond op gezinsbond.be, want wij doen uiteraard veel meer dan alleen die boeiende podcasts maken. Merci voor het luisteren. Ik wens je een leuke tijd met je tieners. Hou het plezant en doe vooral niet al te gênant.